Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. 146, vers 5. Gods heilig en dierbaar woord zal u gelezen worden. Matteüs 4, de versen 12 tot het einde en dan zo verder Matteüs 5 tot en met vers 3. Dus uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 4 vers 12 tot en met hoofdstuk 5 vers 3. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing bij het 12e vers van Matthäus 4. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea en Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tot hen: volgt mij na, ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatenden, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea, lerend in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrië, en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis, van Jeruzalem en van Judea, en van over de Jordaan. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem, en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 51... vers 1 en 9, gena, o God, hoor mijn gebed. En vers 9, 1 en 9 van 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en geslagen. Terwijl we dat zingen, wordt er gecollecteerd.
Thank you.
gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmiddag stilstaan bij Matteüs 5, vers 3. En ook bij het verband van die tekst. Matteüs 5, vers 3 willen we u opnieuw lezen. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Tot zover. Het thema voor vanmiddag is heel eenvoudig, maar wel een beetje vreemd misschien, jongens en meisjes. Ik zal het jullie kort zeggen. Het zijn maar drie woordjes. Armoede is rijkdom. Armoede is rijkdom. En in onze eerste gedachte willen we letten op het verband van onze tekst. Dan letten we ook op hoofdstuk 4. Wat ging hieraan vooraf? Aan deze bergrede. In onze tweede gedachte letten we op de armoede. Zalig de armen van geest. En ten derde de rijkdom. Want ze zijn zalig. Hoe kan dat? Wat is dat? En van hen, hunner, voor hen is het koninkrijk der hemelen. Ze horen dus bij de koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Armoede is rijkdom. Eerst letten we op het verband van onze tekst. Ten tweede gaat het over de armoede. En ten derde over de rijkdom. Nou, dat kunnen jullie wel onthouden, jongens en meisjes. Armoede is rijkdom. Gemeente, wij hebben horen voorlezen vanuit hoofdstuk 4. Hoe de Heer Jezus Nazareth verlaten heeft. De Heer Jezus is 30 jaar als hij begint. Aan zijn openbare optreden als de zaligmaker. Dan is hij profeet, priester en koning. En die drie ambten betekenen eenvoudig dit. Profeet wil zeggen dat hij predikt. We zullen dat straks ook horen hoe hij dat deed. En dat hij de woorden Gods doorgeeft. En ook de tekenen die daarbij horen wonderen. Priester. Dat wil zeggen dat hij, wat deed een priester eigenlijk? Nou, een priester offerde, zegende en bad. Nou, zo heeft de Heer Jezus zichzelf geofferd. Wel een hele bijzondere, enige hoge priester. Want hij is niet alleen de priester die het lam slacht. Hij is zelf het lam. Zie het lam God, zegt Johannes de Doper, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij offert zichzelf. Heel zijn leven is één offerande. En hij is koning. Hij regeert. Hij zal ook zijn almacht tonen alle eeuwen door, totdat hij wederkomt. En hij heeft onderdanen, die eerst toebehoorden aan de vorst der duisternis. En nu is hij de koning van het licht. Hij begint zijn openbare optreden in Galilea. We weten dat ligt in het noorden van Israël. Dus niet in Jeruzalem, waar we hem misschien zouden verwachten. Jeruzalem is immers de hoofdstad. De stad waar ook de tempel is. De stad waar de fariseeën zijn en de schriftgeleerden. Daar moet je wezen. Nee, de Heer Jezus is in Capernaum, zo ontmoeten we hem hier in hoofdstuk 4 vers 13. Hij heeft Nazareth verlaten, is komen wonen in Capernaum, gelegen aan de zee. Het is een binnenzee, een meer ter grootte van Texel. Diep op sommige plaatsen wel 547 meter diep. Het meer van Galilea, ook wel genoemd de zee van Tiberias. Daar waar de erfdelen zijn van Zebulon en Naftali. Nazareth stond slecht bekend. Galilea stond slecht bekend. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat was een spreekwoord. En men sprak ook van het Galilea der heidenen. Een volk in duisternis. Een gebied waar je liever niet kwam. Bovendien, in de tijd van de Romeinse bezetting, toen de Heer Jezus preekte, was het ook slecht bekend bij de Romeinen, want daar waren ijveraars, zeloten, mensen die met lange dolken onder hun mantel Romeinse soldaten soms aanvielen, een opstandig volkje. Je kon daar maar beter niet komen. Daar wilde de Heer Jezus nou zijn. Toen begon de Heer Jezus te prediken, lezen we in vers 17. Hoe preekte de Heer Jezus eigenlijk? Bekeert u. Wat betekent dat? Keer u om. Keer terug naar God. Gehoorzaam zijn heil en troostrijk woord. Het moet radicaal anders, betekent dat. U wandelt op de verkeerde weg, u moet terug. U wandelt op de brede weg. Merk wel, het is geen advies. Het is geen aanrading, nee, het is een opdracht. Bekeert u. Het is gebiedende wijs. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Hebben de mensen dat begrepen? Wat het koninkrijk der hemelen is? Nou, het gaat daar om de koning van de hemel. De koning der koningen. Dat is de Heer Jezus Christus die profeet, priester en koning is. Hij wil koning zijn over hun hart. Dat wil zeggen, als hij koning is in je hart, dan ben jij zijn onderdaan. Dus als hij mij regeert, dan moet ik mij laten regeren. Bekeert u, keer terug tot God. En het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Immers, de Heer Jezus, de koning der koningen, is nabij gekomen. Hij staat voor u. Als hij preekt, en vandaag de dag, komt hij in de gemeente, in het kleed, in het gewaad van zijn woord. Zullen we dat niet gewoon gaan vinden? Dat is iets heel bijzonders. Zoals iemand een kleed draagt, waarin hij zich bevindt, zo is het het kleed, het gewaad van zijn woord, waarin Christus zich bevindt. Hij is immers de Christus der schriften. De Bijbel is genoegzaam om hem te leren kennen. Dus die Bijbel moet open. Daarom ligt de Bijbel ook open. In de kerkdienst, maar die moet thuis ook open. Want in Gods woord is Christus te vinden voor een mens die van nature op de brede weg wandelt. Eigenlijk een hele eenvoudige preek, vindt u niet? Keer terug, bekeert u. Keer u om. En gehoorzaam mijn heil en troostrijk woord. En dien niet langer de koning van de duisternis, maar het koninkrijk der hemelen, het licht der wereld is gekomen. Dat is Christus. Maar gemeente, heel veel mensen waren daar doof voor. Maar er waren er ook, die hebben het gehoord met hun hart. En die zijn inderdaad niet alleen zomaar gaan luisteren, waarna ze het weer vergaten of naast zich neerlegden. Ze zijn gaan gehoorzamen. Dat is een verschil, hè? Kijk, als een moeder zegt tot een kind, hoor je me wel? Zeg, ja, ik hoor het wel. Nou, maar dat bedoelt ze niet precies. Dan bedoelt je moeder dan waarschijnlijk toch wel, ik heb het nou al een paar keer gezegd, zou je niet gehoorzamen? Dat is toch wat anders dan horen. We kunnen heel vaak een preek horen. Maar Johannes Calvijn zegt, de kern van het ware zaligmakende geloof is gehoorzamen. Dan wordt de volkomen ongehoorzaamheid van Adam in beginsel hersteld tot gehoorzamen. Je merkt het ook bij Saulus, als hij tot God bekeerd wordt, dan zegt hij, Wat wilt gij? Wat ik doen zal. Dat betekent, zegt u het maar. U mag het zeggen. U regeert. U bent mijn koning geworden. Nou, zo zegt hij dat nog niet, want hij ziet alleen maar dat hij een vijand is, want hij heeft de gemeente van God vervolgd. Maar, zo gaat het. Zo doet de Heere dat. Bekeert u. Keer u om. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gehoorzaam mij nu. Hoe ziet dat eruit als iemand gehoorzaamt? Dat krijgen we ook te lezen in vers 18. Kijk maar. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, genaamd Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broer. En ze waren aan het vissen. Ze waren ook vissers. En ze wierpen het net in de zee. En Jezus zeide tot hen, volgt mijn na. Volg mij na. Dat betekent, waar ik ben, daar moet u zijn. En als ik dan verder ga, moet u meegaan. Waar ik ook heen ga, dat bepaalt u dus niet. Ik wijs u de weg die u niet weet. Zo gaat dat. Als de Heere een mens bekeert ook, dan zal hij de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Volgt mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Nou, dan kunnen wij ons toch wel voorstellen wat de vragen zijn die opkomen. Dus, ja, wie bent u eigenlijk wel dat u dat zo zegt? En wat is dat eigenlijk, een visser der mensen? En hoe moet het nu met het bedrijf? En wie moet er nu vissen? En waar moet het inkomen vandaan komen? En waar moet ik dan van leven? Maar dat lezen we allemaal niet, gemeente. We lezen iets heel anders. Je merkt dat het woord van de Heer Jezus met kracht uitgaat. En ingedragen wordt in het hart door de Heilige Geest. Want ze gehoorzamen. Ze horen het niet alleen. Maar zalig die het woord niet alleen horen, maar ook daders zijn van het woord. Hoe lang heeft dat geduurd? Daar zat niet veel tijd tussen. Zij dan terstond de netten verlatende zijn hem nagevolgd. Dat is eenvoudig. Het klinkt bijna gewoon. Zij dan terstond de netten verlatende hun broodwinning achter zich laten, hun ambacht, hun toekomst, hun familie, hun zekerheden. Ze verlaten alles. Gemeente, dat staat er wel heel sober. Maar dat is een ontzettend groot wonder, hoor. Want wij klampen ons aan alles vast van deze wereld. Ons huis, onze baan, onze gezondheid, onze familie, onze kinderen. Ga maar door. Wonderlijk, hè, als de Heer spreekt en het wordt door de Heilige Geest in je hart gebracht, dan gebeurt er iets. Zijn woord is daad. In het Hebreeuws heb je één woordje, hetzelfde woord voor woord en daad. Dabar, hetzelfde. Als God zegt, er zij licht, is er licht. Dan gebeurt er wat. Kent u dat, dat u in de kerk zat en dat het woord van God uw hart binnendrong en dat u anders de kerk uitging dan u erin gekomen was. Zij dan terstond de nette verlatende zijn hem nagevolgd. En dan lezen we in vers 21 van nog twee andere broeders, namelijk Jacobus en Johannes. En ze waren in het schip met hun vader Zebedeus. En ze waren hun netten aan het vermaken. En Jezus heeft hen ook geroepen. Hoe lang hebben zij erover gedaan om te gehoorzamen? Kijk eens wat er staat in vers 22. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader Zebedeus. Die raakte twee zonen kwijt in zijn familiebedrijfje. Hoe moest het verder? We weten het niet, zij wisten het ook niet, maar ze zijn hem nagevolgd. Hoe kan dit? Ja, gemeente, daar is maar één woordje voor, liefde. Dat is nou de trekkende liefde des Vaders, van wie Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekken. Dus de Vader in zijn wil, zijn raad, zijn eeuwige voorzienigheid, zijn welbehagen, hij trekt ook uit de macht van de duisternis en brengt tot het wonderbaar licht van hem die het licht der wereld is. Het is de trekkende liefde die alles overwint. Zo is het ook als de Zoon trekt. De Zoon van God. De koning. Als hij op de troon gaat zitten in je hart. Figuurlijk gesproken natuurlijk. Dan moet de duivel zijn prooi loslaten. En dan word je losgesneden van Adam en verenigd met Christus. Dat is een werk dat God doet zonder ons, in ons. Dan zou het ook niet kunnen als hij ons daarvoor nodig had. Dan maakt hij van dood levend. En dat werk is met macht. Hij sprak ook zo heel anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën. De scharen hebben zich daarover ontzet. Ze waren niet al discussierend en al overwegend en argumenten uitwisselend. Bezig soms hele nachten op de daken. Nee, de Heere Jezus, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En zo werkt ook Gods geest. In de levendmaking drijft Gods geest de onreine geest van Adam uit en legt een band met Christus. Je wordt één met Christus. Je wordt met hem verenigd. Eén plant met hem. En je gaat sappen trekken naar die ene ware wijnstok, opdat je vruchten zou voortbrengen. Bekeert u, ja, bekeert u, ja. Keer om. En laat dat schip daar liggen. Ga mee. En gemeente, nu heb ik wel een vraag. Hoe vaak is dat nu al gezegd en gepreekt tot u? En hebt u gehoorzaamd? Of moet de Heer nog steeds wachten? Hoe lang laat je de Heer al wachten? 16 jaar? Zo lang al. Hoe lang wil je dat de Heer nog geduld met je heeft dan? De discipelen hier terstond, meteen. Of zijn er hier die weten wat het is om alles te verlaten om Jezus wil? Weg met de zonde. Die je dacht altijd wel te zullen koesteren. Maar je wordt er vies van. De zonde stinkt immers. Want het is verrot. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hebben, zegt God. Dan wil je niet meer zondiger. Je krijgt een hekel aan de zonde. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, ja, ik zou wel willen dienen in Gods koninkrijk, maar... Ja, de Heer trekt ook tot zending of evangelisatiewerk. Kan ook trekken tot een ambt, zoals hier ook gebeurt. Ze worden apostel. En dan zijn er ook moeders die hebben een taak in het gezin. En vaders ook een taak. En dan is er wel eens een verleiding om nog wat meer overuren te maken misschien. Want ja, dat geeft toch ook extra inkomsten. Wat wil de Heer nu? Om kort te gaan, de ziel van je kind, hoe zwaar weegt dat nu? Om zelf je kind te mogen opvoeden, voor te mogen gaan, uit Gods woord te vertellen, de psalmen aan te leren, maar ook in Gods koninkrijk te mogen dienen. Wat is daarvoor nodig? Gehoorzaamheid. En soms moet je het inderdaad een offer brengen. Nou, geloof dat maar. Ze hebben die scheepjes achtergelaten. En die netten, ze hebben ze achtergelaten. En Matthäus, die uit het tolhuis werd geroepen, die zegt, ik sta op en ik volg hem. En hij liet alles achter wat hij daar had liggen. Nou, dat is radicaal, gemeente. Jezus breekt. Hij trekt. Het gaat van hem uit. Het gaat altijd van God uit. De Heer is altijd de eerste. Kennen we dat nou in ons leven? Dat we de stem gehoord hebben van de Zoon Gods. Want hij zegt, ik ben de goede herder en mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij. Ik ken dezelfde. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En zo heeft hij zijn discipelen om zich heen vergaderd. En hij preekt het evangelie des koninkrijks, zo lezen we in vers 23. En hij genas alle ziekte en alle kwaal. Ja, dat hoort er ook bij dat profetische ambt, dat de Heer ook wonderen doet. Zodat de mensen eigenlijk voor zich zien wat hij bedoelt. Komt er iemand die melaats is? En ja, ongeneeslijk ziek. Maar ze hebben gehoord, want het gerucht ging uit. Zo lezen we in vers 24. En ze brachten tot hem alle die kwalijk gesteld waren. Zelfs van de duivel bezeten, maanzieken geraakte. Hopeloze gevallen. En Jezus geneest hen. Zodat, als het ware, geïllustreerd wordt, aangetoond wordt in wat de mensen daar gezien hebben. Hoe waar het is wat hij predikt. Hij kan een mens die zondig is, van de hoofdschedel tot de voetzool, die kan hij geheel reinigen. Zoals hij een melaatse kan genezen. Die van top tot teen ziek is. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat is zijn profetische ambt. Gemeente, dat vooraf, het verband van onze tekst. Dan onze tweede gedachte, de armoede. Want, zo zegt hij dan, zalig zijn de armen van geest. De Heer Jezus is geklommen op een berg. We lezen bij Lucas van een vlakte. Je moet je voorstellen, sommigen zijn er misschien wel eens geweest, dat in die heuvels, die bergen van Galilea, ook inderdaad bepaalde vlakten zijn waar een natuurlijke akoestiek is. Zodat je geen microfoon of versterker nodig hebt, zoals die er toen natuurlijk ook nog niet waren. En als de Heer Jezus daar neergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En degene die vlakbij hem staan, dat zijn dan degene die hem ook nabij zijn en een vaste, duurzame relatie met hun meester hebben. Hij gaat hen onderwijzen en daaromheen vormt zich een kring van nieuwsgierigen, mensen die geïnteresseerd geraakt zijn, de menigte, de scharen. En zijn mond geopend hebbende, ja, dat is een formulering die erop wijst, nu komt er iets, nu wordt het belangrijk. Nou, inderdaad, gemeente, dit is belangrijk. Hier volgt een preek met de grondwet, zou je kunnen zeggen, voor het Nieuwe Testament van het Koninkrijk der Hemelen. We zijn in Den Haag, als hier een wet gemaakt wordt in de Tweede Kamer, wordt erover gedebatteerd. En de een voegt dit graag toe, de ander wil dat eruit. En op een gegeven moment ontstaat er een bouwwerk, wat wij dan een wet noemen. Maar die moet nog wel getoetst worden aan de grondwet. Gaat naar de Raad van State voor advies en de Eerste Kamer mag daar nog ja op zeggen of nee, dan gaat hij weer terug. Want de grondwet moet de grondslag vormen van alle wetten. En zo is het hier in deze bergrede, want de Heer is op een berg gezeten. Hij houdt een rede, hij houdt een preek. Dan gaat hij leren wat nu de grondwet is van het Koninkrijk der Hemelen. Daar moet alles aan getoetst worden. En we zeiden al, straks aan het einde van deze lange preek, in hoofdstuk 7 vers 28 kunt u dat lezen. De scharen ontzetten zich over zijn leer. Ze waren verbijsterd, ze herkenden dat niet. Zo preekte de schriftgeleerde niet. Die zeiden, wil je zalig worden, dan moet je je godsdienst doen. Je moet je plichten vervullen, heel precies, heel secuur. En doe dan heel goed je best. Die wilde eigenlijk zalig worden door de werken der wet. hier leert de Heer Jezus zelf wie er zalig worden. Dan geeft hij 9 kenmerken van het nieuwe leven, van het waarachtige, zaligmakende geloof. En hoe dat er ook uitziet. Zalig. Wie zijn nu zalig? Wie zijn dan vol van geluk? Want dat betekent zalig. Waar moet je dat nou toch zoeken? Nou, de mensen die daar geluisterd hebben, ja, die hebben dat ook wel gezocht natuurlijk. Zoals wij ook van nature. Dan zoeken wij ons geluk eigenlijk op de aarde. Want dat doen we. We zijn immers uit de aarde aards. We zijn Adams kinderen. En dan vat Johannes het zo eenvoudig samen. Dan zijn we bezig met de begeerlijkheid van het vlees. Dat wat ons doet genieten. De begeerlijkheid der ogen. Dat waar we graag naar kijken. En de grootsheid des levens. Dus ja, de eer, het genot, de macht misschien, het succes. Dat zijn de gelukszoekers op de aarde. Dat is niet zalig. Dat houdt op, dat stopt. Dat kan in zijn tegendeel omslaan. Een miljonair kan failliet gaan. Schoonheid kan vervallen. Hoogmoed komt voor de val. Mensen kunnen ongelukkig worden nadat ze gelukkig waren op de aarde. Ga zo maar door. En sommigen zoeken het daar niet, maar die zoeken het in de godsdienst. Maar gemeente, er is een waarschuwing. De Heer Jezus heeft een waarschuwing gegeven op Patmos aan Johannes. Je kunt dat lezen in Openbaring 3. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dings gebrek. Ja, dat kan natuurlijk in het uitwendige. Dat u het, de schaapjes op het droge hebt en dat u zegt, nou, ik heb succes gehad in dit leven, ik heb veel geld verdiend. Maar dat kan ook in het geestelijke. Dat je zegt, ik heb het geloof, ik bid ook, ik doe wat in de collectezak en ik leef mee. Ik ben een trouwe kerkganger, ik kom op de catechisatie en... Maar ge weet niet, zegt de zaligmaker, dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Rijk en verrijkt. Denk nog eens terug aan de kerstgeschiedenissen. Een dienstmaagd. Arm. Herders, eenvoudig en arm. En ook wijzen uit het oosten, rijk. Maar kijk ze eens bukken, kijk ze eens buigen voor de koning, der koningen. U zegt, het moet toch ook wel een gezicht zijn geweest toen ze in dat huis kwamen. Dat daar die wijzen uit het oosten gingen bukken, buigen, geschenken geven en hem gingen aanbidden. Een zuigeling. Niemand zag wat in hem, maar zij wel. Wat was het dan dat hen zo deed buigen en bukken? O, die mensen hadden de koning der koningen nodig. En die spraken zichzelf niet zalig. En die wilden ook niet door een ander zalig gesproken worden. Maar die hebben de zaligmaker nodig. Die moeten zalig gemaakt worden door een ander. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar hongerigen en armen heeft hij met goederen vervuld, zegt Maria. Zalig dan, de armen van geest. Jongens en meisjes, als je nou wat gespaard hebt, hè, en je hebt telkens een klusje gedaan en iedere keer een euro in je spaarpot. En je hebt steeds meer en je wil wat kopen, hoef je het niet meer te vragen. Dan doe je dat gewoon. Je hebt het zelf verdiend. Maar dan zijn er ook wel eens kinderen... Die hebben geen gelegenheid om wat te verdienen. Er zit niks in hun spaarpot. Hun vader en moeder. Die willen misschien wel wat geven. En weet je wat zo'n vader en moeder nou fijn vindt? Als een kind vraagt. Ik zou iets heel graag willen hebben. Zou u het mij misschien willen geven? Dat is voor een vader en moeder eigenlijk fijner. Dan een kind dat het allemaal zelf kan. Die vraagt niks. ons bij de Heere ook. Hij zegt, opent uw mond. Vraag het nou maar. Eis van mij, je mag het vragen. Je mag het vrijmoedig eisen. Al wat je niet hebt, wat je ontbreekt, schenk ik, dat geef ik je, zo gij het smeekt. Wel smeken dan, vragen, bidden, bedelen, schooien. Mild en overvloedig. Dus de Heere wil erom gevraagd zijn. En als een mens nou denkt dat hij wat heeft, kan hij het zelf. En dan waren er heel veel schriftgeleerden en fariseeën die dachten dat ze het allemaal zo goed wisten. En die konden het zelf. Denk maar aan Saulus. Hij zegt, ik was eigenlijk onberispelijk. Aan mij mankeerde niets. Maar hij was rijk en verrijkt. En de Heere Jezus zet daar een streep door. Die zegt, kijk, zalig zijn de armen van geest. Dat is één kenmerk van het nieuwe leven. Welke kenmerken lezen we nog meer? Zalig zijn die treuren. Wilt u erbij horen? De Heer Jezus zegt, toets je hart en leven nu eens aan deze grondwet. Kent u uw geestelijke armoede? Hebt u het ingeleefd? Hebt u het ontdekt? En ja, dan ga je treuren over je zonde. Je wordt ook voorzichtiger. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ook een kenmerk van het nieuwe leven. Je veroordeelt een ander niet meer zo makkelijk. Nee, al helemaal niet. Nee, je hebt genoeg aan jezelf. En de liefde die in het hart wordt ingedruppeld, maakt ook dat je je boven anderen niet verheffen kan. Maar je hebt iets nodig wat je mist. Als je maag leeg is, krijg je honger. Dan moet die leegte vervuld worden met brood. Zalig die hongeren. Naar de gerechtigheid. Dat zijn mensen die vroeger genoeg hadden, want ze waren rijk en verrijkt. Maar nu zijn ze gaan leren dat ze ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt zijn. En ze hebben honger naar het levende brood. Jezus Christus. En hij is de gerechtigheid. Hij is alles. Voor een volk dat niks is. Zachtmoedig. De vreedzamen. De barmhartigen. Oh, kijk eens, de Heer noemt de vruchten er ook bij. Niet alleen de kenmerken van het nieuwe leven, ook de vruchten van het nieuwe leven. We hebben dat zojuist ook gehoord bij die zachtmoedigen, maar vreedzamen, barmhartigen. Ze gaan met een brandend hart voor de zwakken, gaan ze ook uitdelen. Want ze hebben de naaste lief als zichzelf. En God hebben ze lief. Boven alles. En ze hebben een rein hart. Ze willen de zonde niet meer in hun hart hebben. Dus die jagen ze eruit. En het gevolg is dat ze worden vervolgd en gesmaad. De mensen gaan ermee spotten. De mensen in je eigen gezin misschien wel. Die zeggen, wat zullen we nou krijgen? Net als bij Christen in de stad Verderf. Als hij gaat leren dat hij God kwijt is. En dat die stad om gaat komen. Als Sodom en Gomorra, dan zegt hij, ik moet hier weg. En dan zeggen de mensen, vooral zijn vrouw en kinderen, zeggen, zou je eerst niet een poosje gaan uitrusten? Het lijkt wel dat je overspannen bent. Ze begrijpen het niet en mensen spotten er ook mee. Nou, je wordt niet alleen bespot. De vrienden bellen ook niet meer zo vaak. En de vijand begint anderen tegen je op te zetten. Dat heeft hij zelf bij de Heer Jezus geprobeerd. Bij de verzoeking in de woestijn. De duivel stond eigenlijk klaar om Herodes in te fluisteren. Dat hij die wijs uit het oosten moest terugzien. Zodat ze hem zouden verraden waar die koning geboren was. Dan kon hij die koning doden. En toen hem dat niet lukte, heeft hij alle jongetjes tot 2 jaar gedood in Bethlehem. De kindermoord. Ja, de duivel is een moordenaar. Hij is ook een leugenaar. En dan komt hij ook met leugens om Gods kinderen in de war te brengen. En dan gaat hij ze ook vervolgen Maar ze worden gesmaad misschien door de collega's. Misschien door de voormalige vrienden. En als ze nou alleen op de aarde zouden zijn. Ja, hoe zouden ze het ooit kunnen volhouden? Maar gemeente, de zaligheid is nooit los te verkrijgen van de zaligmaker. Ze hebben een band met Christus. En let eens op hem. Wat lezen we in het woord van God? Hij die arm wilde worden, daar hij rijk was. Hij wilde arm worden. Voor mensen die in zichzelf arm zijn. En dan wil hij die armen van geest rijk maken. En die geestelijke armen. Die zijn zo nameloos ongelukkig. Hun spaarpot is helemaal leeg. Om het in grote mensentaal te zeggen, jongens en meisjes, ze gaan failliet. Ze hebben niks. En ze hebben geen spaargeld. Hebben niks om mee te betalen. Ze kunnen ook hun zonden niet betalen. Dat proberen ze in het begin wel, maar dat loopt op niks uit. En ze missen de Heer en hun hart is leeg van de Heer. En als ze zich buigen over het woord, dan zeggen ze zo vaak, o Heer, ga ik voorwaarts, ik zie u niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk u niet. Ik voel me zo blind in 's hemels wegen. Ik lees die naam Jezus wel. Maar zoals het bij Saulus ging, oh, dat heb ik nu ook nodig. Dat Ananias kwam en zei, Saul, broeder, de Heer heeft mij tot u gezonden, namelijk Jezus. En toen die naam klonk, drong die naam door het werk van Gods geest in het hart van Saulus. Zaligmaker van zondaren, van welke ik de voornaamste ben, dat wist Saulus. Ze heeft Gods geest dat afgedrukt in zijn ziel en daar mocht hij opspringen en hij werd ziende, niet alleen met zijn natuurlijke ogen. Maar ook met zijn zielsogen. Hij mocht zien op Jezus, de zaligmaker. De arme werd hier rijk. Armen van geest, ze missen God, ze hebben niks. Ze hongeren en dorsten, ze treuren vanwege hun zonde en schuld. Ze kunnen ook van de schuld niet leven. Je hebt ook wel mensen die zeggen, ja, ik doorleef mijn armoede. En daar blijft het dan bij. Nee, het moet naar Jezus toe. Ze kunnen zichzelf niet helpen om bij Jezus te komen. Ze zijn zo blind. En als de schuldeiser voor de deur komt te staan, betaal me wat je schuldig bent en laat ons te samen richten. Oh, dan hebben ze niets om mee te betalen. En ze zeggen, hoe kom ik toch bij hem? Gemeente, als dan klinkt in het woord van God dat vijanden nu met God verzoend worden, ja, dan spitsen ze de oren. Want ja, die vijandschap, die komen ze hier van binnen tegen. En ik weet het wel hoor, dan gaat er wel eens wat kriebelen. Hè? Je hebt eigenlijk liever een andere preek. Ik heb dat ook gehad en we zijn allemaal hetzelfde, gemeente. Ik ben ook wel eens naar een prediker geweest waarvan ik dacht dat hij me zou vertroosten en... En toen ging die praten over mijn vijandschap. Eerlijk gezegd, ik werd eigenlijk boos. Moet het zo? Ach, wat was nou het probleem? Ik dacht dat ik al een beetje op weg was. Ik dacht dat ik al een beetje gevorderd was. Maar nu gaat de Heer je vijandschap leren tegen vrije genade. En dan kom je erachter wat er van binnen leeft. Dat je de Heere Jezus niet onvoorwaardelijk kunt en wilt zien als je eigen zaligmaker. En dat je nog iets wilt meebrengen. Maar dan gaat de Heere Jezus zich bekendmaken als een rijke zaligmaker. Aan wie? Nou jongens en meisjes, help me eens een beetje. Aan wie? Aan wie gaat de Heere Jezus nu zijn rijkdom wegschenken? Aan armen uit genade gaat hij zijn hulp ter verlossing tonen. Dat zingen we toch? Dat zijn mensen die moeten geholpen worden. En daarom zijn ze hulpeloos. Dat zijn mensen die hebben raad nodig van hem die de wonderlijke is. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat zijn mensen die hebben dus die sterke God, Jezus, nodig, omdat ze zelf zwak zijn. Ze hebben die Vader der eeuwigheid nodig, omdat ze zelf vergankelijk zijn. Ze hebben de vredevorst nodig, omdat ze in vijandschap tegen God opstaan. En dat er een kloof is tussen God en hun ziel. Ze hebben een wonder nodig van de wonderlijke Jezus, omdat ze iets nodig hebben wat niet meer kan gegeven worden. Omdat ze de schuld hebben opgestapeld. En dan zegt de Heer Jezus, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ze moeten dus van het wonder leven en ze moeten van het gegevene leven. Wat wilt ge dat ik u doe? Gij zonen Davids, ontferm u weinig. Dat is nou een levende klacht. En die ware klagers, dat zijn dus ook vragers. Want dan zegt de Heer ook, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat zijn mensen zoals Saulus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Is er nog doen aan voor deze ellendige, voor deze vijand? Zou het voor mij nog kunnen? En gemeente, dat is nou armoede, hè? Wilt u het? Ik zal het u zeggen, dat wil niemand. Totdat de Heer je daarvoor inwint. En het verzet tegen zijn weg u doet smelten. Als je dan bukken en buigen mag over de kribbe van Bethlehem. En je door die armoede van die stal, want het is wat geweest hoor. Toch de rijkdom in hem mag vinden. Ja, dan ga je jubelend naar huis. Lovende en prijzende God. Dat is een rijkdom, hè? Je had misschien verwacht in het paleis daar dat te vinden met al dat goud en glitter en... Nee, in een stal hoor. Hij wil in een stal nog wel wonen. Je eigen hart. O, dan zou je met Asaf moeten zeggen, ik ben een groot beest bij God. Dan nog, daar wil hij nou juist komen. Dat is een volk met behoeften. Dat zijn geen bekeerde mensen die het allemaal precies weten. Maar dat is een behoeftig volk. En die zijn in nood. En die zijn helemaal hulpeloos. Maar weet je wat we nou gaan zingen, gemeente? Dat volk dat zo arm is in zichzelf, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat is hun rijkdom. Het zesde en zevende van 72 willen we samen zingen. Psalm 72 vers 6 en vers 7. armoede is rijkdom. Armoede is rijkdom, zo hebben we ook gezongen, toch? Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, dat zijn mensen die hebben niks. Zal hij ten redder zijn, dan hebben ze alles. En het behoeftig volk met hun behoeften, dat zijn dus mensen die hebben iets nodig. Nooddruftigen, die missen iets, die hebben iets nodig. Hongerigen hebben brood nodig, dorstigen hebben water nodig. Het is het beeld dat de Heer Jezus zelf gebruikt. Zalig die hongeren en dorsten. Naar het levende brood uit Bethlehem, het broodhuis. En het levende water uit die fonteinen des heils. Dat is allemaal de Christus, de zaligmaker. Zit hier zo'n behoeftig volk? Dat arm is aan waarheid, arm aan oprechtheid, arm aan heiligheid, arm aan gebed. Je armzalige gebedjes, je armoedige geloof dat wankelt en twijfelt en aan alle kanten geschud wordt en bestreden wordt. Waar heb je nou eigenlijk behoefte aan? Wil je wat worden zonder Jezus? Ga maar eens failliet. Ga maar eens overboord. Lever alles maar eens in. Opdat je compleet arm zult zijn. Zalig de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het is het kenmerk van de onderdanen van koning Jezus. Hij zal zijn hulp ter verlossing tonen. Als hij zegt ik zal, dacht u dat het dan niet gebeuren zal? O, zeker. Hij slaat hun zielen ga. Hij ziet het ook. Dat ze treuren. Hij is de alwetende die hun armoede kent. En niet dat je een beetje arm doet. Nee. Hij weet wat je denkt. Hij doorgrondt mij. Hij kent van verre mijn gedachten. Dus het is bij de Heer allemaal al lang bekend, gemeente. Hij kijkt dwars door je heen, hoor. Had je wel mensen die gingen op de hoeken van de straten staan, bidden. Anderen lieten de trompet voor zich blazen, zodat ze iedereen opzij gingen en zij hun gaven zouden geven. Iedereen mocht het zien, maar de Heer Jezus zegt, nee, zo niet. Dat is huichelarij. Ga maar in je binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende. Ja, bid uw Vader in de hemel. Hij slaat hun zielen ga. De mensen hoeven het niet te zien. Hij ziet het. Is dat geen troost? Het is net als met een moeder die het kind ziet vallen. Och, daar valt een kind. En het kind heeft een wond op zijn knie. En dat kind begint te huilen. En die moeder was druk bezig. Maar die moeder laat alles uit de hand vallen. En die gaat gauw naar dat kind. En die neemt dat kind op schoot. En die gaat dat kind vertroosten. Toch mooi werk om moeder te zijn of vader. En een kind te vertroosten. Als je kind in nood is, daar doe je alles voor. Of niet soms. Dat is dan nog maar menselijk. Maar wat denkt u van Gods kinderen? Zij mogen ook wel eens op schoot genomen worden, met eerbied gesproken. Dan mogen ze ook wel eens aan het hart gedrukt worden van koning Jezus. Als hij hun armoede ziet, gaat hij iets van zijn rijkdom schenken. Als hij hen ziet treuren, dan gaat hij hen vertroosten. Hoort u het? Dat is zalig, als hij zelf je moet niet door mensen getroost worden. Nee. Maar de Gods kinderen leren wel, zeg gij tot mijn ziel. En als zo'n kind gevallen is, en de buurvrouw zegt, kom maar bij mij. Nee, dat kind luistert niet, die wil naar moeder toe. En zo is het ook met Gods kinderen. Die willen door niemand vertroost worden dan door Jezus alleen. En als ze nou hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, ze kunnen echt niet verzadigd worden met kiezelsteentjes of gras. Nee, dat snappen de kinderen wel. Ze moeten brood hebben. echt brood. Ik ben het brood des levens, zegt Christus. Voelt u, gemeente, de Heer Jezus heeft wat wij missen. Hij is wat ik niet ben. Hij is het leven. Ik lig midden in de dood. Hij is de waarheid. Ik heb een arglistig hart. Huichelachtig. Onwaarachtig. Hij is de weg. Ik ben de weg kwijt. Ik loop op de brede weg van nature. Ik heb hem nodig die mij de hand bij de hand neemt. En die mij leidt in de wegen die hij wil dat we gaan zullen. Heer, maak mij uw wegen bekend. Ik weet het niet, ik ken het niet. Hoe dan? Door uw woord en geest. En gemeente, begrijpt u nu dat de Heere er maar arme mensen op nahoudt en dat dat zo gelukkig is? Waarom? Dan hebben ze hem steeds nodig die hun rijkdom is. God die rijk is in barmhartigheid, zegt de apostel Paulus in de Efezebrief. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijn we zalig geworden. Het is alles genade alleen. Ja, dat is iets wonderlijks, hè, als de Heer je nou in je armoede zet. Dan betekent dat dat je verenigd bent met de rijke zaligmaker. Als je verenigd wordt, één geheel, één plant met Christus, die het leven is, dan ga je juist je doodstaat inleven. Als je met Christus verenigd wordt, ga je Adam worden voor God. En als je met die rijke Christus verenigd wordt, ga je je armoede inleven. En als je met de trooster, de vertroosting Israëls verenigd wordt, dan ga je treuren. Uw vrucht is uit mij gevonden. Waarom toch? Waarom doet de Heer dat toch zo? Waarom zegt hij bij monden van Paulus dat zijn volk een veracht volk is, een onedel volk, en hetgeen niets is? Ja, dat zegt Paulus er ook bij. Hij zegt, dat is opdat hetgeen iets is, zich niet beroemen zou in zichzelf. Want die roemt roemen in de Heere. De eer moet zijn voor de drie enige God. En wanneer komt God nu aan zijn eer? Als je met Psalm 34 getuigen mag. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste mij uit al mijn benauwdheden, mijn armoede en mijn treuren. Hij heeft alles opgelost. En dan zegt de Heere tot Paulus op een ander moment. Paulus, mijn genade is u genoeg. In alle opzichten geldt dat. Ik weet wel, het ging hier over de doorn in zijn vlees, maar wat God doet is eeuwig goed, volmaakt. Mijn genade is u genoeg. Ja, maar als ik dan treur en ja, ik zal u vertroosten, Paulus. Oh, dan wilde u er weer niks van af hebben. Begrijpt u dat? Als ik zwak ben, nog een voorbeeld, zegt Paulus, dan ben ik machtig. Waarom? Nou, als ik het niet kan, heb ik de Heere nodig. En als ik het niet weet, heb ik die wijze God nodig. En als ik blind ben in 's hemels wegen, dan bid ik, dat ik ziende mag worden. Zalig. De armen van geest. Ze hebben de rijke Jezus nodig. En die armoedzaaiers, dat zijn bedelaars, ze smeken om zijn hulp. En hij moet meer worden en ik minder. Dan kan het wel zijn dat Gods kinderen vroeger misschien wat meer vrijmoedigheid nog hadden dan later. Want Hij moet wassen, ik minder worden. Dus vroeger gingen ze vertellen over wat zij dan beleefd hadden. En nu wordt het stiller over wie ze zelf zijn. Maar ze gaan veel meer wijzen van zichzelf af op Jezus alleen. Want niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, de apostel heeft het gepredikt. Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar we hebben onszelf zo tegen. Omdat er altijd iets is van het verbroken werkverbond. En dat we willen opklimmen. Maar u leert uw kinderen armoede. En dat is zo rijk. Want de rijkdom ligt niet in ons, maar buiten ons. Onderwijs uw kinderen daarin. We zouden het ook geen tel kunnen vasthouden, want we zouden het altijd weer verzondigen. Maar de rijkdom wordt veilig bewaard in de hemel. O, een schat in de hemel te hebben. En niet op de aarde waar de roest en de motsen verderft. Trek, Heere, uit de macht van de vorst der duisternis tot uw wonderbaar licht. Dan zijn we het ook eens met uw weg. Soms, als we er middenin zitten, kunnen we moedeloos raken of ontmoedigd zijn en onszelf alleen maar tegenvallen. Maar dan wordt het wonder zo groot. Dat u, ondanks wie we zijn, toch ons helpen wil. En wilt u dat wonder doen. Maak dan plaats voor Christus in ieders leven. We bidden om een zegen over uw woord. Bewaar ons in de week die we zijn begonnen. Ook de kinderen die weer naar school gaan, help hen. Ook onze jonge mensen op de middelbare school. Zegen hen. Ook in het werk hebben wij uw zegen nodig. Thuis en waar we ook zijn. Ook in het ambtelijke werk. Laat ons niet aan onszelf over, want wat zal het dan een armoedig koninkrijk zijn? Maar hem te kennen, die de koning zelf is. O, wat een rijkdom is dat. Heere, we smeken dan. Wilt u dat wonder nog doen? Dat wij mogen zakken en zinken. En Christus verheerlijkt mag worden. Die roemt, roemen in de Heere, opdat u de eer zult ontvangen tot in alle eeuwigheid. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De gemeente, laat tot slot nog zingen op Psalm 40 vers 8. 40 vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken. En wat er verder volgt, 40 vers 8. aan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.